In 1 Johannes 3 waren wij gebleven, waar het nog steeds gaat over hetzelfde onderwerp, namelijk dat geloof in het woord van God, dat van de beginnen was, maakt een mens tot kind van God. En hoe weten wij of wij, hoe weet ik of een ander een kind van God is? En voor dat doel worden hier en daar wat kenmerken genoemd. En dan staat er onder andere in vers 14, want daar in die buurt waren wij, van 1 Johannes 3. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Kortom, wij weten dat wij wedergeboren zijn. Wij weten dat we kinderen van God zijn. Dewijl, dat wil zeggen omdat, dewijl wij de broeders lief hebben. Want een van de kenmerken van een gelovige is dat hij de broeders lief heeft, dat wil zeggen de andere gelovigen lief heeft. Het verbindt ons met elkaar. Dat is niks bijzonders in zichzelf eigenlijk, want mensen die dezelfde belangstelling hebben, hebben gewoonlijk de neiging om dan ook lid te worden van één vereniging. Waarin, dat begrijp je toch, hè? Zoals, heb ik hem op? Nee, geloof ik niet. Heb ik hem op? Nee, nee. Zoals van de vereniging, Nederlandse Vereniging van Stereofotografen. Van de Hemond Club. En wat die smeer zei. Over motorclubs kun je het beter niet hebben. Maar. Nee. Dit was niet een persoonlijke getuigenis of zo. Maar waar het maar om gaat, is gewoon het eenvoudige verschijnsel. Dat je, weet je wat binnen met elkaar hebt. U weet hoe het met motorrijders is. Zodra ze op een motor zitten rijden, groeten ze elkaar onderweg. Maar als ze elkaar tegenkomen, verder helemaal niet. Want, motorrijders zijn individualisten. Die gaan er in een eentje op uit, op zo'n ding. Enzovoorts. Het zijn individualisten. Maar zelfs die groeten elkaar. Maar er kan verder niks gebeuren. Want je kunt geen woord met elkaar wisselen, enzovoorts. Je rijdt langs elkaar heen. Dan groet je wel. Maar dat komt toch naar boven, een soort verbondenheid. Een soort van, ja, we zijn, mijn broer noemt dat, wij zijn motorisch gestoord. Maar, ja, je moet ermee leren leven. Maar toch maar. Maar dat terzijde. Maar als kinderen, God, herkennen elkaar ook onderweg. Ik hoor vaak van die verhalen. Vooral na de vakantie hoor ik van mensen, kwamen ze op een camping en dan. Dan hebben ze zo'n leuke ontmoeting gehad met iemand. Dat blijkt ook een kind van God te zijn enzovoort. Of je, hoe je dat weet. Ja, dat. Je merkt het. Ja. Op een of andere wijze. Ja. Niet altijd. Maar toch. Ja. Nou goed. Wij weten dat wij overgaan. U weet het, we het eerder gelezen hebben. Hoe weten we dat iemand een kind van God is? Aan de liefde voor de broeders. Dat wil zeggen die gemeenschap die er is met elkaar. En dat ligt vast in dat wij als gelovigen zijn geboden. Dat wil zeggen wat hij geboden heeft, bewaren. Dat we liefde hebben voor het woord van God. Dat is waar het om gaat. Hè? Als dat er niet is, wordt liefde voor de broeders ook problematisch. Dan moet van alles gedaan worden om toch, weet je wel, dan krijgen we sjoelavonden, christelijk sjoelavonden en zo, om de band te bevorderen. Ik zeg, dat kan best helpen hoor, echt wel, natuurlijk wel. Dat je met elkaar omgaat, ook onder andere omstandigheden en elkaar beter leert kennen en eens een keer tot een gesprek komt enzovoort. Ja, zeker wel, maar toch, de basis moet zijn de liefde voor het woord van God als zodanig. Dat is wat sowieso bindt en dat is wat Johannes bij herhaling, bladzijde voor bladzijde, meerdere keren zegt. En daartegenover staat natuurlijk de vijandschap van een wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. En dat is het tegenovergestelde van het woord van God, uiteraard. Je hebt maar twee soorten, je hebt de waarheid en leugen. Nou goed, en men zou het uit elkaar houden. Niet door de leugen te leren kennen, maar door de waarheid te leren kennen, uiteraard. Hè? Dat is wat uiteengezet wordt, het woord. Ja. Kortom, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. En die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Die is dan niet overgegaan in het leven. Ik zal wel al een keer gezegd hebben dat je dit soort dingen natuurlijk ook in grijstinten kunt projecteren. Dat wil zeggen, naarmate wij overgegaan zijn uit het leven, naar die mate zullen wij de broeders lief hebben. En andersom, naarmate wij de broeders niet lief hebben, verblijven wij nog steeds in de dood. Begrijp je me goed? Het gaat niet over of je al of niet wedergeboren bent of zo, maar het gaat erover of dat nieuwe leven dat je hebt ontvangen ook daadwerkelijk geleefd wordt. Als voorbeeld noem ik, omdat die het makkelijkste is, noem ik het voorbeeld van Paulus die aan Timotheus schrijft. Bij zijn algemene aanbevelingen zegt hij: grijp naar het eeuwige leven. En dat kan nou eenmaal niet betekenen dat hij het niet had. Want als hij dat eeuwige leven niet had, had hij sowieso die hele brief niet eens gekregen. Toch? Dus als hij het dan heeft, waarom schrijft de apostel dan: grijp naar het eeuwige leven? Uiteraard opdat dat geleefd zou worden, ook in de praktijk. Nou ja, dat is het punt. En naarmate men dat doet, krijg je ook deze dingen die hier staan, uiteraard. Maar ja, nou ben ik het in grijstinten aan het vertellen, want zo noem ik het altijd maar. Maar Johannes zegt het gewoon zwart-wit, hè. Het is of het een of het ander. Dus wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Dat is de algemene gang van, begrijp je me goed? Dit gaat nog steeds niet over of men al of niet wedergeboren is of iets dergelijks. Maar je kan het dan niet weten. Als iemand zijn broeder haat, oké, hoe weet je dan of het... De symptomen zijn er dan niet. Zie? En verder moet ik u zeggen dat ik tot mijn leedwezen wel degelijk wedergeboren mensen ken. Althans, dat lijkt mij wel. Maar die zich daar in de praktijk niks aan gelegen laten liggen. Die voor zichzelf ook zeker zijn dat ze wedergeboren zijn, dat ze kind van God zijn enzovoort. Maar in het praktische leven speelt het geen rol van enige betekenis. Ja, dan, ja, die verkeren dus eigenlijk in de praktijk nog steeds in de dood. Want dat is het. Leven midden in de wereld. Nou ja, niet fanatiek, dat bedoel ik ook niet. Maar toe maar, aan die geestelijke dingen hebben ze niks. Die denken alleen, we zijn nu een kind van God. En als we doodgaan, sorry voor de uitdrukking. Maar als we doodgaan, dan gaan we naar de hemel. En daar zijn we zeker van, want dat is enzovoort. En daartussenin, ja, leeft men zijn leven. Hier, op aarde, ja. En of de Heer wat doet of zo, ja, dat maakt ze niet uit. Dat zien ze later wel. Dat horen ze dan wel, dat is er geen interesse in. Ja, dan leef je nog net als elke ongelovige dus. In de praktijk. Of je voor die mensen je leven zou moeten stellen, want daarmee kom ik in het volgende vers, dat is nog maar de vraag. Kijk, daar staat, nog eens, vers 14 was wij weten. Vers 16, want daar waren we aan toe. Vers 16 zegt: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat wil zeggen, dit is een variant op Johannes 3, vers 16 eigenlijk. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, enzovoorts. En hier staat het met een andere formulering. Hieraan hebben wij de liefde gekend, die van de Heer namelijk, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Elders heet dan dat Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is Efeze 5. En naar dat voorbeeld zouden wij ook onze leven stellen, staten voor de broederen. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zoals de Heer dat gedaan heeft. Ik probeer een goede formulering te vinden. Ik wilde gaan zeggen, het probleem van dit vers is, maar het vers is niet probleem, heeft geen probleem. Er is wel een probleem, maar dat zit bij ons. Dat is het oude probleem. Ik heb het waarschijnlijk meermalen hier staan te vertellen. Dat is het oude probleem, dat als het gaat in de Bijbel over wat de Heer doet, dan wordt het ogenblikkelijk opgevat als dat het gaat over wat hij gedaan heeft in het verleden. Met het bekende gevolg dat niemand meer weet wat de Heer eigenlijk vandaag doet. En voor sommigen is dat een welkome gedachte, want als toch niemand het weet, kunnen wij het bedenken. Dan verzinnen wij wat de Heer vandaag wil. En dan, enzovoort. Dat is dus klassiek dit. Dat is het oude verhaal. De vraag naar de zin van het leven. Het antwoord is, het leven heeft geen zin. Dat is het officiële antwoord tegenwoordig. Het leven heeft geen zin. Daar kun je nog bijbels onderbouwen ook. Maar meestal doet men dat niet. Het leven heeft geen zin. En toen zei de filosoof, die zei, nou, dat is geweldig mooi nieuws, want het betekent dat wij er zin aan kunnen geven, want wij zijn voor de zingeving. Als het geen zin heeft, moeten wij het. En zo, ja. Nou, dat is wat men ook doet met het tegenwoordige werk van Christus. Men weet niet wat hij doet, dus verzinnen wij het. En daar worden wij ook mee lastig gevallen in de praktijk. Wat de Heer vandaag weer wil, enzovoort. Want de omstandigheden in de wereld schijnen te veranderen. Het is me nooit opgevallen, hoor. Nee, wat de situatie is dat het altijd verandert, namelijk. Dus er verandert niks. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Dat doen ze al even. Millennia, maar doen ze al, daar verandert niks mee, dat gaat allemaal door en het gaat maar door, daar verandert niks mee. Dus ja, mij valt het niet op, maar men heeft dan het idee de omstandigheden veranderen en dan verandert de Heer ook van een plan. Dan doet hij ook ineens iets aan. Dat is allemaal niet zo, hè. Misschien moet ik u teleurstellen, maar de Bijbel leert dat de Heer aan de wereld vandaag niks doet. Er zit een maar aan vast, maar dit is de regel. De Heer doet aan de wereld niks. Ik heb eens nagelezen, Jacobus die zegt, en die was gerechtig om daar uitspraken over te doen op grond van zijn positie. Jacobus, de broeder des Heren, die van de brief en die van Handelingen 15, die Jacobus, die zegt, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkomen en zal hij de vervallen hut van David weder oprichten. Dat laatste moet nog gebeuren. Dus tot vandaag is de Heer bezig met het verzamelen van een volk uit de volkeren. Uit de heidenen. Voor zijn naam. Dat is de verzameling van de gemeente. En in de praktijk niet alleen het verzamelen. Er staat trouwens om een volk aan te nemen, geloof ik, voor zijn naam. Het is het verzamelen, maar ook het opbouwen van dat volk, uiteraard. Zo wordt het dan ook vervolgens in de diverse brieven beschreven. En feitelijk ook in deze. Dat wil zeggen, het werk dat de Heer in onze dagen doet, is gericht op de bouw van de gemeente in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Ik heb er geen andere uitdrukkingen voor. Dat wil zeggen, hij bouwt de gemeente in kwantitatieve zin. Dat wil zeggen, er worden mensen aan de gemeente en daarmee aan de Here, de gemeente, toegevoegd. In aantal hebben we er dus over. Vandaar dat ik zeg in kwantitatieve zin. Maar voor de rest is het ook zo dat degene die aan de gemeente zijn toegevoegd, opbouwt. Hij wil ons in heel de waarheid leiden. Hij spreekt tot ons, hij onderwijst ons, enzovoorts. En dat is opbouw in kwalitatieve zin. En dat is al. En het achterdeurtje waar ik het net over had, dat is ongeveer dit. Dat als het noodzakelijk is voor de opbouw van de gemeente, dat er in de wereld iets verandert, dan zal hij dat ongetwijfeld doen. Daar twijfel ik niet aan namelijk, daarom zeg ik dat zo. Maar het is moeilijk, ik vind het moeilijk om in de Bijbel daarvoor ook maar één vers te vinden. Niet dat ik die niet kan vinden, maar het is moeilijk. De bedoeling is dat wij bidden voor de overheid en voor alle die in hoogheid zijn, maar niet ten behoeve van die mensen of ten behoeve van de wereld, maar opdat wij, niet zij, opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden, staat er in 1 Timotheus 2, meen ik. Nou, zoiets dan. En soms is het zo dat dingen die verband houden met de bouw van de gemeente soms een grote impact hebben, dat woord kent u toch, hè? Een grote impact hebben in de wereld als zodanig. Ik heb het bijvoorbeeld over iets als de reformatie, de zogeheten kerkhervorming. Heb u dat? Dat had een grote impact, grote invloed op de wereld als zodanig en zeker op Europa. Maar dat was er niet de bedoeling van. De bedoeling was de gemeente. Opbouw van de gemeente. In elk opzicht. Wat de Bijbel ons leert is dat de Heer, dat de Heer Jezus Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven. Ik sta me niet bij of ik hier ooit wel eens die schriftplaatsen heb voorgehouden. Maar ze zijn wel belangrijk. Kijk, in de kerkgeschiedenis, ik had het toch over de reformatie. Nou, direct na de reformatie hadden wij een probleem, had de reformatie een probleem. Met betrekking tot de vraag of het werk van Christus was voor de zondaar, voor de mens in het algemeen, of alleen voor de uitverkorenen. Dat jargon heb ik niet bedacht, hè. Uitverkorenen, dat is leer van uitverkiezing. Dat is een van de belangrijkste aspecten van het Calvinisme, leer van uitverkiezing. Maar waar begint die uitverkiezing? Doet de Heer zijn werk in het algemeen voor de mens als zodanig? Is het voor iedereen of is het alleen voor de uitverkorenen? Daar is oeverloos, nog steeds trouwens, wordt er oeverloos over gediscussieerd. Maar het probleem wat ik aan vind aan die discussie is dat men niet vraagt over welk werk heb je het eigenlijk. Het werk van de Heer, het werk van Christus, het werk Gods. Voor wie is dat? Welk werk? Het zijn minstens twee verschillende dingen. Het ene is het werk dat dan heet, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat heeft betrekking op de dood en opstanding van Christus. Op het kruis. Op Golgotha, zoals de broeder altijd zegt. En de Bijbel zegt dat het is voor ieder mens. Wat de theologen ervan zeggen, dat is natuurlijk niet echt interessant. Hè? Gaat erom wat de Bijbel ervan zegt. En de Bijbel zegt, één is voor allen gestorven, dat is 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven, staat daar. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven, staat daar. En daarom prediken we het evangelie, zegt Paulus. Want dat is de strekking van 2 Korinthe 5, waar die dingen staan. Maar begrijp je me goed? Ik word niet graag misverstaan. Als één voor allen gestorven is, zijn allen dus dood. Dat is niet hetzelfde als zijn allen behouden. Het is zelfs het tegenovergestelde. Als één voor allen gestorven is, zijn allen verloren. Dat is één ding. Hij stierf voor allen. Maar de Heer leeft sindsdien als de opgewekte. En ik heb het niet over dat hij niet dood is. Ik heb het over dat hij leeft. Actief, dat hij wat doet. Sindsdien. En dat is niet voor allen. Dat is alleen voor de... ik hou het bij het jargon. Voor de uitverkorenen. Dat zijn namelijk de gelovigen. Want men wordt niet uitverkoren om tot geloof te komen. Men komt tot geloof. En op grond van geloof heeft men deel in Gods verkiezing. Want God verkiest geloof. Moeilijker is hij niet. Dus ik had die discussie verder gewoon vergeten. Maar je moet het onderscheid kennen tussen wat de Heer in het verleden gedaan heeft, uitlopend in zijn kruisdood, en wat hij doet sinds hij uit de dood is opgewekt. En dat is van belang. Ik zoek hem er even op. Dan heb je ook de tijd om het op te zoeken. Johannes 3, vers 16, de beroemde tekst, hè. Johannes 3, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is in ieder geval de mensenwereld, er hoeft geen probleem over te bestaan, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, hebben we die nog? Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, dat zijn er een paar minder, hè? Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En het een is dat hij stierf, dat was voor alle mensen. Maar dat hij leeft, en gezeten is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, uit vers 14, enzovoorts. Ja, dat is alleen voor degenen die geloven. En aan hen doet hij een werk. Diezelfde, ik sla het gauw weg, anders kom ik nergens anders meer aan toe vanavond. Maar diezelfde gedachte vinden wij wel degelijk ook in 2 Korinthe 5, waaruit ik zojuist citeerde. Daar zegt Paulus wat hem drijft om het evangelie te prediken. En het woord van God in het algemeen trouwens. Dat zegt hij al in vers 11 van 2 Korinthe 5. Wij dan wetende de schrik des Heren. Dat wil zeggen, wij dan wetende dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Want dat staat in de voorgaande verzen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En daarna vers 5, vers 14 opnieuw. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen. Want wij zijn van oordeel dat. Betekent dat, hè? Dat indien een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is inderdaad voor allen gestorven, opdat degene die leven, dat is daarna dus, hè? Dat zijn degenen die tot geloof gekomen zijn en deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. Die zijn wedergeboren dus, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. En zo verder. Dat gaat over degene die dus wedergeboren zijn. En die worden geacht te leven niet voor zichzelf, maar voor de Heer. Voor degene die voor ons niet alleen stierf, maar voor ons ook opgewekt is enzovoort. Maar het idee is dat het tegenwoordige werk van Christus dus inderdaad niet is voor de wereld. Dat zijn werk aan het kruis wel. Maar wat daarna volgt is niet voor de wereld, maar alleen voor de gemeente, voor zijn volk, voor zijn huis, of hoe bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Een van de aspecten waar ik anders niet aan toe kom, die noem ik nou ook maar even meteen. Dat is namelijk dat de zogeheten brief aan de Hebreeën ons meldt dat de Heer, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, dat is vers 3 van hoofdstuk 1. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods, als vervulling van Psalm 110, uiteraard. En sindsdien, en op grond daarvan, is hij officieel aangesteld, nou feitelijk tot zoon, want dat staat er ook, maar impliciet, hij is aangesteld tot hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek heet dat. En er staat uitdrukkelijk, voor als u dat niet gevolgd hebt of het over het hoofd zit, er staat uitdrukkelijk in hoofdstuk 7, dat, hoofdstuk 8 ook trouwens, meen ik. Maar er staat uitdrukkelijk dat toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester. Hij was namelijk ook niet uit de stam van Levi. Men heeft het er wel eens van willen maken. Hardnekkig. Want als je priester wil zijn onder Israël, moet je minstens uit Levi zijn en dan uit het huis van Aaron. Iemand heeft ooit bedacht, ik weet niet wanneer, dat is ook wel heel lang geleden, heeft ooit bedacht, hij was toch een neef van Johannes de Doper en Johannes de Doper was toch uit Levi, want zijn vader was priester. Leuk bedacht, maar Hebreeën zegt expliciet, hij was niet uit Levi, dus houdt meteen op. Er staat zelfs, hij was ook geen priester. Er waren toen priesters, maar de Heer Jezus was dat niet.
In Openbaring 5, vers 5 staat dat hij een Juda was. Dus dan houdt het ook meteen op.
Dat staat ook in Hebreeën 7, maar inderdaad, je hebt gelijk, staat in Openbaring 5 uitdrukkelijk. Hij was uit Juda. Over welke stam Mozes niks gezegd heeft over het priesterschap, staat dan in de Hebreeën 7. Dus ja, het kan helemaal niet. Hij werd pas hoge priester, priester sowieso, maar hij werd pas hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Naar de krachtens onvergankelijk leven. In de Statenvertaling, naar de kracht des onvergankelijke levens. In Hebreeën 7. Dat wil zeggen pas in zijn opstanding. Toen werd tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen werd tot hem gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat van zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek zijn respectievelijk Psalm 110 vers 1 en vers 4, meen ik. Kan één verder zijn, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Maar dat is pas sinds zijn opstanding. Waarmee gezegd wil zijn dat het priesterlijke werk van Christus niet volbracht werd aan het kruis. Dat kan niet. Hij was geen priester. Afgezien daarvan, er is geen denken aan dat het de bedoeling is dat een priester zou sterven. Nee, er staat zelfs. Ja, er staat zelfs zwart op wit dat de priesters van het Oude Testament door de dood verhinderd werden te blijven. Dat staat ook in Hebreeën. Hetgeen dan toch betekent dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. Maar ja, dat heb je met de mens. Ik vind het niet zo'n prettige gewoonte, maar mensen sterven, ja. En priesters ook. Was niet de bedoeling, staat er. En Christus als hogepriester kan volkomen zalig maken allen die daartoe gaan, omdat hij altijd leeft. Omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft, staat er. Enzovoorts. Maar dat is pas sinds zijn opstanding. Ik zeg hem met grote nadruk. Ik ken mensen die zeggen, wij zijn kinderen Gods, wij zijn behouden, wij hebben helemaal geen hoge priester nodig. En als je dan vraagt, waarom is Christus dan hoge? Ja, dat is voor Israël. Bekende verhaal, men vergeet te vragen waar het echt over gaat. Wat moet de hoge priester dan doen? Nou, in ieder geval niet sterven opdat je behouden zou kunnen worden of zoiets. Wat doet Christus nu dan? Toch niet sterven voor het volk of voor de gemeente. Hij bouwt zijn gemeente. En hoe doet hij dat? Vraag het aan Johannes, dan krijg je altijd hetzelfde antwoord namelijk. Door het woord. Door wat van de beginnen gehoord is. Dat is de verantwoordelijkheid van de priester, sowieso. En dus van de hoge priester. Dat is toch wel eens tot u doorgedrongen, mag ik hopen. De priesterlijke verantwoordelijkheid is het bewaren van het woord van God. Het betrachten van de waarheid. Het geven van onderwijs in het woord van God, enzovoorts. Het priesterlijk huis. Dat is natuurlijk de hele familie van priesters, het huis van Aaron. Maar in andere zin, het priesterlijk huis is de tempel. Maar het is een priesterlijk huis en het is een tempel omdat daarin het woord van God bewaard wordt. Symbolisch uitgedrukt in de twee stenen tafelen die daar bewaard werden ooit. En in de praktijk, het was de grote bibliotheek. Die heb je toch wel eens gelezen, dat in de dagen van koning Josia was het, geloof ik, dat men die tempel uit de rozenstruiken haalde, zal ik maar zeggen, de doornen en distelen verwijderde en de tempel reinigde enzovoort. Het is bijna een klassiek verhaal, maar toen maar. En daar vinden ze één boek en dan zijn ze heel enthousiast en gechoqueerd en gaan ermee naar de koning, kijk eens wat wij gevonden hebben. En het wetboek. En toen moest het voorgelezen worden. En toen kwamen ze tot de ontdekking dat het de bedoeling was dat ze elk jaar Pasen zouden vieren, want er staat daarin. En dat hebben ze toen prompt gedaan. Ik geloof in de tweede maand pas. Als ik me goed herinner hoor, want het is al lang geleden. Hè? Ja, het was meer dan 600 jaar voor Christus, dus vooruit maar weer. Daar vonden ze een wetboek. Want het is de bibliotheek. En dat is ook de reden waarom de Heer en zijn discipelen gevonden worden in de tempel. De Heer in het bijzonder. Lerende in de tempel. Want daar zijn de boeken, daar is de ruimte daarvoor. Een beetje bibliotheek heeft leeszalen enzovoorts. Dan kun je nog een boek vragen en dan komen ze het je brengen enzovoorts. Heb je dat wel eens gedaan in het Nationaal, hoe heet dat, Nationaal Archief of zo? Weet ik het. Daar kun je op de computerscherm kun je zeggen, ik wil dat inzien, ik wil dat inzien. En dan moet je een poosje wachten en dan komen ze het brengen en dan mag je, enzovoort. Dan mag je het niet eens aanzetten soms. Echt waar. Maar, want het zijn oude spullen. Maar toch maar. Maar dat is de functie van de tempel. Het bewaren van het woord van God. Even een volgende stap. U weet toch dat de gemeente een tempel is? Wat zou de gemeente dan moeten doen, denkt u? Het woord van God bewaren. De geboden liefhebben. Dat is onze functie. Het bewaren van het woord van God. Op welke wijze dan ook. Zie? Nou ja, dat is wat feitelijk besproken wordt, ook hier. Zie? Maar wat ik u dan even snel wil laten zien, dat is, ik weet niet of ik dat eerder gedaan heb, dus ik laat u even lezen Galaten 1 vers 4. Daar staat, misschien heb ik dat u eerder voorgehouden, dan excuus. Maar daar staat dat Christus, de Heer Jezus, dat Christus zichzelf gegeven heeft voor onze missers, staat er, voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou, opdat hij heeft zich gegeven, opdat hij ons, wie? Ons. Niet de wereld, maar de gelovigen. Zie? Opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Aion, wereld is ook goed, vind ik niet erg, maar toch maar. En dat naar de wil van onze God en Vader. Dat is wat de Heer nu doet. Waarvan Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Maar dit is, valt in datzelfde kader. Het gaat om de bouw van de gemeente. En ik noem het steeds maar de bouw, omdat de Bijbel het ook zo noemt. En het duidt op de bouw van een tempel eigenlijk, hè? Een priesterlijk volk. Maar hij heeft zich gegeven voor onze zonden. Hij reinigt namelijk, zegt de Hebreeënbrief over de hoge priester, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Zodat ons geweten en onze zonden dus ons niet in de weg staan om rein te staan tegenover God en dus hem te dienen. Dat staat er dus ook, dat is Romeinen 9, of Hebreeën 9 vers 14... Wij worden gereinigd door het bloed, door het leven namelijk van de hoge priester, van Christus. Hij reinigt ons uit van een kwaad geweten. Om de levende God te dienen, staat er. Dat is het doel ervan. Zie? Elders staat, oh die lees ik zo, die lees ik straks. Ik sla even om naar Efeze, want daar staan dezelfde termen. Efeze 5, daar staat in vers 2. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft. Dat is niet hetzelfde als lief heeft God de wereld gehad. Dit gaat over Christus die ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft. Daar staat hij weer. Overgegeven. Tot een offerand en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente als zodanig. En begrijp je me goed, niet alle offers zijn een uitbeelding van Golgotha. Deze dus ook niet. Sterker nog, de welriekende offers spreken sowieso niet over de dood, maar spreken over wat daarna komt. Heb je dat? Schuld en zondoffer, die spreken over de kruisiging. Maar het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer, dat zijn de volgende drie namelijk in de reeks, dat zijn welriekende offers, die andere niet namelijk, zijn welriekende offers en spreken over wat er is na de dood, nadat men is wedergeboren enzovoorts. En daarom staat hier ook een welriekende reuk. Dat gaat dus niet over de dood, maar over opstanding en opstandingsleven. En dit is het opstandingsleven van Christus uiteraard, waar het over gaat. Want hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. En dan sla ik weer één bladzijde om. Nog steeds hoofdstuk 5. Daar staat in vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Daar staat het er echt helemaal expliciet, hè? Niet maar ons. Er staat uitdrukkelijk de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar, voor de gemeente, heeft overgegeven opdat hij haar, die gemeente, heiligen zou. Gereed maken voor de dienst aan God betekent dat. Opdat hij die gemeente heiligen zou, haar reinigende, gereinigd hebbende, zegt de Statenvertaling. Maar het betekent nog steeds dat hij het nog doet. Dat het zijn actieve werk is. Haar gereinigende of gereinigd hebben met het bad des waters, namelijk door het woord. Want water is een beeld van het woord van God. Hij reinigt zijn gemeente en dus de gemeenteleden door het woord. Het woord van God, de Bijbel, Bijbelse waarheid, heeft een reinigende werking op uw en mijn geweten. Het neemt ons besef van schuld naar God toe weg. Het plaatst ons zonder belemmering in de gemeenschap met de Heer. Dat is waar het over gaat. Heb je dat nog? De tragiek wil dat mensen dit soort problemen hebben. Ze voelen zich schuldig, ze zijn wel gelovig, maar ze voelen zich schuldig naar de Heer toe. Om wat voor reden dan ook. Dikwijls ook omdat het hun aangepraat wordt. Dan wordt hun gezegd dat ze iets gedaan hebben wat ze niet hadden mogen doen. Of wat dan ook maar. Het gaat een beetje te veel mis in hun leven. Ze denken dat het komt omdat de Heer naar hen niet omziet. Of omdat ze wat fout gedaan hebben. Of omdat er onbeleden zonden zijn. En meer van dat jargon enzovoorts. Ik zeg niet dat dat allemaal niet zou kunnen. Ik zeg alleen dat daar verder dan toch heus niks aan te doen is. Want het enige wat eraan te doen is, is dat woord. Dat wij zouden leren kennen, zouden begrijpen dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden. Dat is Romeinen 8. Van de liefde van Christus enzovoorts. Heb je dat nog? Oké, dat vereist wat geloof, maar naarmate wij het woord van God leren kennen, naar die mate wordt ons geloof ook gebouwd. Zie? En dat reinigt onze gewetens. Ja, dan zing je met Johannes de Heer mee. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, want dat is wat de duivel doet, niet de Heer. Hij is de verklager der broederen, de Heer niet. Of zoals ook Romeinen 8 het zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods?
God is het die rechtvaardigt.
God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Enzovoorts. Want ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus of zo, nog wat dan ook maar, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Enzovoorts. En al dat gedoe van je moet meer dit, je moet meer dat, je zou zussen, je moet zo. Je moet meer bidden, stille tijd houden en wat je allemaal maar moet enzovoort. Mediteren en weet ik het, helpt allemaal niks hoor. Ik geef u de verzekering, dat helpt niks. Ik weet het heel zeker. Waarom ik dat zo zeker weet, ga ik u niet uitleggen. Want dan gaat u ook niks aan. De Bijbel zegt gewoon dat er maar één ding is. En dat is de reinigende werking van het woord. En ik zal het u laten zien, want ik sla nog even om. Naar... naar Titus. Ja. Naar Titus 2. Waar in vers 13 staat over onze zaligmaker Christus Jezus. Staat er in Titus 2 vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat gaat niet over de zondaar in het algemeen, de wereld en... Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus de gemeente dus, die hij reinigt. En hij doet dat door vers 5 van het volgende hoofdstuk, een paar versen verder, dus 3 vers 5. Door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Namelijk door zijn woord dus. Zie? En nog een keer 2 vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ik weet niet of u Exodus 19 daarin herkent. Of 1 Petrus 2. Over dat. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen, zijt gij mij een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Mij ten eigendom. Mijn segula. Mijn schat. En hier heet het een eigen volk. En reinigen is synoniem, ga ik niet uitleggen, maar is synoniem met heiligen. Om geheiligd te worden moet men gereinigd worden. Om bekwaam gemaakt te worden om de Heer te dienen, dat is heiligen, moet men gereinigd worden. Vandaar dat die woorden vooral in het Nieuwe Testament door elkaar gebruikt worden. Die reiniging heeft tot doel een mens bekwaam te maken om God te dienen. En dat blijkt ook uit dit vers trouwens. Maar de verwijzing naar Exodus 19 noem ik, en naar 1 Petrus 2, omdat het daar heet dat het gaat om een priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters. Dat is inderdaad van toepassing, niet maar op Israël, sinds Exodus 19, maar het is van toepassing op de gemeente die geacht wordt op een of andere wijze deel te hebben aan Israël en daarom wel degelijk een priesterlijk volk is en dus een tempel en hoe het maar heten mag. En die goede werken die hier dus genoemd worden, dat zijn de priesterlijke werken. En wat is dan dus het werk van de priester? Het bewaren van het woord. Ja. Ik heb het niet gelezen, maar Efeze 2 vers 11 of zo zegt zoiets. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. En dan gaat het verder met dat gelovigen uit heidenen en uit de joden samengebouwd worden op één fundament tot één tempel. En dus tot een priesterlijk volk. En die goede werken dus zijn de werken van de priesters. Het is het bewaren van dat woord. Dat is essentieel voor het christelijke leven. Dus als we ons officiële onderwerp zo kort mogelijk benoemen, het christelijke leven, dan is het dit. Bestaat uit het bewaren van het woord van God. In elk opzicht. Nee, natuurlijk als leidraad voor ons leven. Maar als beginsel voor onze totale levensbeschouwing en wereldbeschouwing, of hoe je dat maar zeggen moet. En ik weet niet of u dat wel eens hebt, maar ik vind het verbijsterend. Wij worden doodgegooid tegenwoordig met allerlei informatie en met het nieuws. Als je aan de andere kant van de wereld wat gebeurt, dan weten we het binnen een paar minuten. Want dan gaat het piepertje af op het apparaat. Toch? Ja, enzovoort. En we worden ermee doodgegooid. En daarnaast denk ik, ze weten alles naar het schijnt. Ze praten over van alles en nog, maar de wereld heeft geen idee wat God aan het doen is. Men weet het echt niet. Ja, waarom niet, zuster? Omdat men wil weten wat Poetin aan het doen is. Maar ja, dat weten we al lang, maar dat schijnt ook niet door te dringen. Maar laat ik het daar maar niet over hebben dan. Maar wat God doet, weet men niet. En mijn ervaring is, als je de mensen vertelt wat God aan het doen is, dan zeggen ze, hoe kom je daar nou bij? Zeg ik, nou, dat staat hier toch? Ja, maar dat kan je ook anders. Ik geloof niet dat het dat betekent.
En dat is al meer dan 2000 jaar oud.
Ja. Het is vechten tegen de bierkaai, denk ik wel eens. Ik heb geen idee wat dat is voor een bierkaai, maar daar is het vechten dan tegen. Want men wil het gewoon niet weten. Huh? En toch, de Bijbel is daar echt wel duidelijk over. Ik ben het met Petrus eens. Niet omdat hij het zegt, maar gewoon omdat ik het ook vind. Sorry hoor. Die zegt namelijk, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat is het dan. Dat is ook zo, ja. Het is onveranderlijk. En het is in zichzelf bestaand, het is consistent, het blijft staan. Ook elk onderzoek kan het hebben. Alleen ja, mensen willen het niet. En vechten het aan, schuiven het aan de kant. Verbijsterend vind ik die dingen, maar het gebeurt. En daar moet ik meteen aan toevoegen dan ook maar. Dat als wij, u of ik, als wij, die met de Bijbelse waarheid geconfronteerd worden, die idee hebben van, nou, dat hoef ik niet, of dat ben ik niet zo in geïnteresseerd. Ik ken zulke mensen. Journaal, bijbelstudie. Nee, maar wij doen dit en wij doen dat en we doen ze enzovoort. Dat is enzovoort. Hè. Maar bijbelstudie, ik denk dat het dan andersom is, zeg het eigenlijk veel te voorzichtig. Maar, want ik zei, ik denk dat dan de Bijbel ook dichtgaat. En dat wat men had, dat verdwijnt dan ook. Nou ja, ik denk dat niet alleen, ik weet het zeker dat het zo werkt. Dan zegt de Heer, neem van hem weg ook wat hij heeft. Dan maar niet, dan maar helemaal niet. Want eigenlijk, deze dingen over het tegenwoordige werk van Christus zijn officieel onderdeel van de verborgenheid. Ik zeg het wat plechtig, want ik had moeten zeggen, officieel is het geheim. Dat is normaal Nederlands, hè? Het is geheim. Maar daarvan staat dat God ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. En dat het als een voorrecht beschouwd moet worden, dat wij op de hoogte gesteld worden van de dingen waarvan Mozes zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En voor de wereld blijft het nog verborgen. Om de eenvoudige reden dat als men de Heer niet wil kennen, als men, dat betekent gewoon als men niet wil horen naar zijn woord. Maar in de praktijk, als men van de Heer niks wil weten, dan zegt de Heer, nou dan heb ik je ook niks mee te delen. Dan vertel ik het toch niet. Nee, dat zei de Heer al tegen Israël. Dus als jullie hebben mij in vergetenis gesteld, ik zal u in vergetenis stellen. Ik zal zien welk jullie er einde wezen zal enzovoorts. Ik bekijk het wel. En inderdaad, de Heer deed er het zwijgen toe. En dat is het kenmerkend voor onze tijd. Dat wil zeggen, vanaf de opstanding van Christus feitelijk, de Heer doet er het zwijgen toe, zendt geen profeten, in de eerste generatie nog wel, maar daarna niet meer. Waarom ook? En de wereld hoeft het überhaupt niet te weten. Die moet komen tot geloof in de Heer Jezus als het door God gezonden Messias. Ja, de verlosser, de redder, de heilige Israëls, de koning en wat het maar was ook alweer, allemaal met al die titels die de Heer heeft enzovoort. En als men dat niet wil, hoeft men ook niet te weten wat hij doet. Dat houdt de Heer dan weg. Zie? En daar staat op talloze plaatsen hoor. Ik citeerde natuurlijk Efeze 1 vers 9, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil, et cetera. Maar 1 Korinthe is ook wel een aardige die over dat de natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. En hij kan ze ook niet verstaan. Maar wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat is waarom de Heer zei, ik zal de Vader bidden en hij zal de Heilige Geest zenden, de Geest der waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. Maar als je niet geleid wil worden, omdat je sowieso al niet van plan was ook maar een stap te verzetten, dan laat de Heer je ook rustig los hoor. Bekijk het dan maar. Dan maar niet. Zo gaat het. Zie je? En dat is de enige verklaring voor het merkwaardige verschijnsel dat wij denken dat bepaalde zaken in de Bijbel dan toch wel erg duidelijk vermeld worden, terwijl aan de andere kant men het niet begrijpt. En dat mensen het lezen en dan nog zeggen, nou, wat bedoel je dan? Maar het staat er gewoon expliciet, maar dringt niet door. Dat heet verblinding, verharding enzovoorts. Want als men niet wil, dan niet. Dan hoeft men het ook niet te weten. Maar waar ik het dus over heb, is feitelijk over 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En toen zei ik, het probleem van het vers is niet het probleem van het vers, maar het probleem wat er aankleeft is dat men in plaats van het woord leven leest dood. Maar dat staat er niet. En er staat ook niet dat hij zijn leven heeft afgelegd. Er staat dat hij zijn leven gesteld heeft. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van afleggen. Want stellen is neerzetten, dat is staan. Dat is niet liggen. Dat is beschikbaar zijn. Enzovoorts. Dat mag ik hopen dat u dat ook zo ziet. Want als de uitdrukking dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft betekent dat hij voor ons gestorven is, dan staat er dus vervolgens dat u ook voor mij moet sterven. Nou ja, of ik voor u dan. Toch? Maar ja, dan krijg je natuurlijk toch dat iemand erop, ja, ik geloof niet dat dat er staat. Dan zeg ik, nee, dat staat er ook niet, nee. Precies. Wat er staat is dat de Heer zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat wil zeggen, hij leeft voor ons. Het is dit verschijnsel dat men voor leven dood invult, komt in de eerste plaats natuurlijk omdat men, dat zei ik, omdat men geneigd is alles wat hij doet terug te verklaren naar het verleden. Het is al gebeurd, is volbracht en dat is klaar. En alles wat over de Heer gaat en die wat doet, gaat dan over het verleden. Men redeneert het weg. Sterker nog, in de praktijk gelooft men niet eens. Nou ja, wij wel, maar in de praktijk zijn de meerderheid van de zogeheten christenen geloven niet eens in de wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Nou, te openbaren, te vestigen. Men gelooft, zegt te geloven, in een jongste dag. Dat is het dan. Dat is niet hetzelfde als wederkomst, hè? Met andere woorden, men redeneert alles weg naar het verleden. En ook profetieën die nog niet vervuld zijn, worden wegverklaard naar het verleden. Ook het boek Openbaring wordt wegverklaard naar het verleden. Behalve dan de jongste dag, dat is dan nog toekomst. Dat is echt waar, dat is de algemene opvatting. Nee, ja, in de Romeinse kerk, maar in de protestantse kerk ook. Net zo goed. Ja. En het verschijnsel zelf dat men voor leven dood invult, dat gebeurt ook. Ja, ik kan het wel terughoudend zeggen, maar ik zeg gewoon wat ik ervan vind. Dat gebeurt ook met het begrip bloed. Men leest, men ziet het woord bloed, men leest alsof er staat dood. Ik persoonlijk vind dat absurd. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Bloed is leven. Heb je nooit die auto's zien rijden op de weg? U bent waarschijnlijk ook met een auto gekomen. Heb je nooit die auto's van de bloedbank zien rijden? Of rijden die hier neer? Die rijden hier toch ook wel? Er staat op de zijkant op, bloed is leven. Nou ja. Dat heeft geen toelichting nodig, toch? Ik ben er nooit op bedacht dat ik dit ga zeggen over bloed. Ja, ik denk ook niet dat er veel woorden aan vuil gemaakt hoeven te worden, eerlijk gezegd. Maar anders zou ik u een paar bladzijden voorlezen uit een boek van een stokongelovige. Dat helpt soms. Iemand uit Weesp, maar toe maar. En die schrijft bladzijden lang. Hè? Hij woont in een klooster, geloof ik, maar toe maar. Bladzijden lang schrijft hij over bloed en wat het is. En wat het doet. En wat er gebeurt als je het kwijtraakt. Ik bedoel, bloed is leven. Midas Dekkers. Ja, ik weet wel dat die komisch schrijft. Maar wat hij schrijft, snijdt dikwijls hout. En bovendien, zo bijzonder is dat niet. Dat weet iedereen. Bloed is leven. Alleen, vreemd genoeg, zodra de Bijbel open gaat, dan leest men bloed en het wordt, hup. En, Ja, het bloed van Kain schreeuwt, het bloed van Abel schreeuwt vanuit de aarde. Ja, dat is zijn leven dat daarin verdwenen is. Natuurlijk valt het niet erg op, omdat iedereen begrijpt wat daar staat. Als er smurf gestaan had, was het ook goed geweest. Dan, bedoel, dat is geen punt. Ik heb er geen tijd voor en ik ga het ook nooit meer doen, denk ik. Maar ooit hebben ze een keer alle schriftplaatsen bestudeerd waar het woord bloed in staat. En dan moet je proberen om het te vervangen door dood. Dat kan soms. En proberen te vervangen door leven. Dat kan niet soms. Dat kan altijd namelijk, want dat is wat het is. Heb je dan? En de rest hangt van de zinsbouw en de context af. En dat is bepalend voor een bepaalde woordkeus enzovoort. Maar als Johannes schrijft, zal ik even een bladzijde ernaast nemen. 1 Johannes 5, want we moeten dringend pauzeren, zie ik. 1 Johannes 5, daar staat in vers... Och, dat is een lastige vers. Maar goed, dat is vers 7 en 8. Daar staat, want drie zijn er die getuigen. Daarna moet je drie regels doorstrepen. Kan het niet helpen. Drie zijn er die getuigen. Vers 8, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Geest, water en bloed betekenen alle drie hetzelfde. Wat dan? Leven. Je hebt geen andere optie. En kom niet aan met iets van, ja, soms betekent het dit en soms betekent het dat. Dat kan niet. Niet zulke tegenstellingen, dat is volstrekt onmogelijk. Maar men doet het wel. Men leest over zuurdeesem en zegt, ja, zuurdeesem is een beeld van de zonde en valse leer. Want je hebt het zuurdeesem van de fariseeën, de sadduceeën, zuurdeesem van de Herodianen enzovoort. Maar in de gelijkenis van zuurdeesem is het ineens het evangelie. Dat het gele deeg doorzuurt. Dat is dan de verspreiding van het evangelie door de hele wereld, zodat de hele wereld christelijk wordt. Dit is de klassieke verklaring, hoor, dit laatste. Maar hij is onjuist. Het is wel leuk bedacht. Maar zo zou het niet gaan en dat zegt de gelijkenis ook niet. De gelijkenis zegt het tegenovergestelde. Dat, alles, dat de prediking van het evangelie, de prediking van het woord van God, verzuurd wordt door allerlei valse leer. En die is sterk. En zo eindigt het dus ook in onze bedeling, want het is een gelijkenis, gaat over onze bedeling, enzovoort. Daar blijft dus niks van over, om zo te zeggen. Het wordt helemaal doorzuurd. Dat is wat er zou gebeuren. Het is niet een andere toepassing van hetzelfde begrip. Het blijft altijd hetzelfde begrip. Zie? En bloed is leven. Als je het kwijtraakt, ga je dood. Als je het ziet, jaagt het je schrik aan. Maar het is leven. Je wordt niet geacht te zien namelijk. Het is actief. Ze hebben mij uitgelegd, bloed is een orgaan. Want het heeft een functie, het doet iets. En het kan alleen zijn werk doen als het vloeibaar is, als het beweegt. En je andere organen zitten op een vaste plek in je lichaam. Behalve als je een dansende, zwevende nier hebt natuurlijk. Maar als je weet, maar het schijnt allemaal vast te moeten zitten. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar bloed, het orgaan, dat gaat rond. Dat is actief leven. Dat beweegt. Enzovoorts. Nou, dat is wat het is. Daarom is het synoniem met geest. Want geest is ook leven. Geest is kracht namelijk. Onzienlijke kracht. En daarmee dus ook in de praktijk leven. En water is dat ook. Dat is levend water. Men zegt dat is stromend water. En dat komt voorbij. En je moet het hebben. Als het geen water is, ga je dood. Het is leven. Ze hebben mij trouwens verteld dat de mens voor meer dan 90% uit water bestaat. Ja, het zal wel waar zijn. Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van. Maar het is leven. Hebben jullie dat nog? Nou goed. Hij heeft zijn leven voor ons gesteld. Dat is wat er staat. En het bespreekt dat de Heer nu iets voor ons doet. Daar staat dus in vers 16. Hier hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Elders heet dat dus, hebben we nu net gezien, dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft, dan wel dat hij zich voor ons gegeven heeft, voor de gemeente namelijk. Maar dezelfde problematiek hangt aan een veel bekender schriftgedeelte, omdat het zich ook leent voor het flanelbord. Ja. Iemand die niet weet wat een flanelbord is. Ja. Johannes hoofdstuk 10 namelijk. Wat officieel heet de gelijkenis van de goede herder. Johannes 10. Die begint met voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor deze, voor die herder der schapen, doet de deurwachter open. Heb je hem nog? De herder gaat door de deur naar de schapen en voor hem doet de deurwachter open. En daarna staat er, en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en hij leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Dat verschijnsel kent u waarschijnlijk wel. De herder leidt de schapen naar de grote stille heide. Daar draalt wel de eenzaam rond, ja, precies. Maar hij leidt de kudde, de schapen worden geacht herder te volgen. Ik zie het hier in Nederland wel eens anders, maar dat komt omdat de schapen hier maar altijd op dezelfde plek zijn. Die weten de weg en die weten hoe laat het is en ze weten precies hoe laat ze ergens moeten zijn. Dus dan lopen ze de herder ook wel voorbij. Maar van oudsher, en in de tijd bij de Bedouinen heb ik dat vaak genoeg gezien, dan loopt er inderdaad de herder min of meer voorop. De schapen komen erachteraan. En waar ze die dag weer heen gaan, ja, dat is, dat weten ze ook niet, maar ze volgen de herder enzovoorts. Kudde dieren bij uitstek. Soms zijn het net mensen. Maar toen maar. Maar let u even op, hè. U weet toch wie de goede herder is, hè? Dat staat een paar versen verder natuurlijk, hè. Dat staat in vers 11. Ik ben de goede herder. Dat is dus degene die door de deur ingaat, uit vers 2, en voor wie de deurwachter de deur open doet. Kortom, de Heer Jezus is door die deur gegaan die iemand anders voor hem heeft opengesteld. Waarna de vraag is, wat stelt die deur dan voor? En dan wordt het ingewikkeld. Want er staat, ik ben de deur. De schapen. In vers 7 en in vers 9 weer. Je moet van goede willen zijn, maar het is tegelijkertijd een aardige oefening voor het begrijpen van symboliek. Ja. Als de Heer zegt, ik ben de deur, dan betekent het dat je niet in of uit kunt zonder hem te passeren. Het is hetzelfde als, maar dat staat in hoofdstuk 14. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dan door mij. En elders staat dan weer, door hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang enzovoort. Hij is die deur. Hij is namelijk de opstanding. En daarmee de weg. Ook de verse en levende weg is hij. Dat is uit Hebreeën hoofdstuk 10 enzovoort. Waar het over gaat namelijk, is dat de Heer Jezus stierf. En kwam terecht in het dodenrijk. Normaal gesproken kom je daar niet uit. Zeg het maar simpel zo het is. Normaal gesproken kom je daar niet uit. Maar dan blijkt er aan de andere kant ergens een deur geweest te zijn. Althans, die kwam er. Of althans, die was er, maar de Heer deed hem open. God deed hem open. De deurwachter. En de Heer stond, ik zeg het liefst, aan de andere kant uit de dood weer op. Hij ging erin, heeft daarmee aan alle ook wettige eisen voldaan. Maar dat gedaan zijnde, stond hij op uit de dood. Dat is het geheim van de heerlijkheid, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Met dank aan Petrus, 1 Petrus 1. Hij stond op. God deed hem de poorten der gerechtigheid, of de poort der gerechtigheid, open. Die is uit Psalm 118. Heb je dat? Dat is de weg naar het nieuwe leven. En die weg is hij gegaan. En sindsdien, sinds hij door die deur gegaan is, als eerste, sinds hij dus de deur opende, kun je hem noemen, hij is de deur als het ware. Als het ware, het is toch beeldspraak. Zie? En sindsdien is hij de goede herder, staat er. Daarvoor niet. Maar sinds zijn opstanding is hij de herder der schapen. Van wie? Nou ja, van degene die zijn stem horen en hem volgen. Dat is hoe het er staat. Het hoeft dus ook niet te verbazen dat de Hebreeënbrief eindigt met de grote herder der schapen. In Hebreeën 13, het laatste hoofdstuk, laatste alinea. De hele Hebreeënbrief spreekt over de Heer Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, hetgeen hij geworden is sinds zijn opstanding en op grond van zijn opstanding. Maar op grond van Johannes 10 is hij op grond van zijn opstanding de herder der schapen, de goede herder. En dat geeft dus de mogelijkheid om de Hebreeënbrief te eindigen niet met de grote priester, de God nu des vredes, die de grote priester door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft bijgebracht. In plaats daarvan staat er, vers 20 van Hebreeën 13, de God des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed, nee niet de dood, door het leven, dan heb je weer zo'n vers, hè? Door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakt u in alle goed werk. Over dat goede werk hebben we het al gehad. En dat de hoge priester daar het hoofd van dienst is van dat goede werk, hebt u hopelijk ook begrepen dus. Want het gaat over een priesterlijk volk, betrokken in goed werk, namelijk priesterlijk werk. En het hoofd van dienst is uiteraard de hoofdpriester, Resh Kohen. Vertaald met hoge priester of grote priester of hoe het maar heet. Maar het gaat over precies hetzelfde. En dan weer terug naar Johannes 10. Hij is dus de deur. Of gewoon omdat die deur, of die was er niet. En die is er sinds de Heer opgestaan is. Of de deur was er wel, maar die is open gegaan, die zat altijd dicht. Maar God heeft die deur voor hem geopend. De poort der gerechtigheid heet dat. En dan staat er in vers 9, ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is het verhaal van dat wij als gelovigen, nee niet ongelovigen, dat wij als gelovigen schapen zijn van de goede herder. Nee, mijn dochter kwam een keer huilend thuis, want ze had net gehoord dat ze een schaapje was. Of moest worden, of weet ik veel, ze had het niet helemaal begrepen. Maar goed, dat heb je soms, hè. Die kleintjes dat niet begrijpen. Maar doe maar. Maar dat heb je met groten ook, die begrijpen het ook niet. Want waar de herder ons brengt, is bij het voedsel. En dat is, het gaat over geestelijke dingen toch? Dus geestelijk voedsel. Dat is het woord. Ja, precies. Dabar. Ja. Dabar, dat is het woord en het hoort eigenlijk in de woestijn thuis. Maar ik ga dat nou maar niet uitleggen. Dat is allemaal Hebreeuws. Stoema. Maar dit is het. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Dat is het verhaal uit Psalm 23 en zo, hè? De goede herder. En let nou op. De dief komt niet dan opdat hij stelen, vers 10, en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, de schapen namelijk. Opdat zij beschermd zouden worden tegen de vijand. Opdat zij het leven hebben en overvloed. Nog een keer. Ik ben de goede herder, vers 11. De goede herder stelt zijn leven. Dat is exact dezelfde uitdrukking als die uit 1 Johannes waar we vandaan kwamen. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Ik had hem weggeslagen. Maar zo stond het daar, hè? Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. 3 vers 16 van 1 Johannes. En hier staat hetzelfde. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat kan niet betekenen dat hij sterft voor de schapen. Want dan staat er onzin. Dan stokt het verhaal hier. Dan is het onbegrijpelijk namelijk. Want er staat, maar de huurling, namelijk die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. Ja, nog erger zou zijn dat als de wolf komt, dat de herder doodgaat. Maar de herder, herder gaat niet dood, de herder sterft niet voor de schapen. Trouwens, hij is pas de herder sinds hij door die deur gegaan is. In zijn opstanding namelijk. En dus hij sterft niet meer. Hij stelt zijn leven, zijn actieve leven, zijn handelingen, zijn doen en laten ter beschikking aan de schapen. Hij wijdt zich aan de schapen. Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Zie? En de huurling vliet, overmits zijn huurling is, hij heeft geen zorg voor de schapen. En weer een keer, ik ben de goede herder en die kent de mijne en wordt door de mijne gekend. Hij blijft bij de schapen en zorgt voor de schapen. Daar komt nog wat anders bij, maar dat zeg ik alleen snel in het voorbijgaan. Het hele beeld van de goede herder en zijn schapen is ontleend aan, er zal er toch wel bij staan, mag ik hopen. Ezekiel 34, zie ik staan. Dat klopt. Ezekiel 37 zie ik ook staan. Ezekiel 34, vers 23, staat bij mij onder vers 11. En onder vers 16 zie ik staan Ezekiel 37, vers 22... Dat klopt ook. Die schriftgedeelten zou je naast elkaar moeten leggen. Want in Ezekiel 34 en 37 wordt gesproken over Israël als een kudde schapen. Let op, het gaat niet over de gemeente. Het gaat over Israël als kudde schapen. Maar daar wordt aangekondigd dat de Heer zelf zijn schapen zou verzamelen. Zijn verstrooide schapen. Dat gaat over een verstrooid Israël. Zij dwalen allemaal schapen zonder herder, weet je wel, dat soort uitspraken. Ja. Maar er wordt aangekondigd, de komst van de goede herder, dat is dus gewoon de Messias. En die zal Israël terugverzamelen, brengen in het land, enzovoorts. Dat is Ezekiel 34. Daar staat trouwens ook bij dat er andere herders zijn, maar die zijn niet herders, want die geven de kudde niet te eten, die geven zichzelf te eten. Daar staat er, de herders weiden zichzelf. Ze eten namelijk de kudde op. Heb je dat? vind het een prachtige beeldspraak over iets wat helemaal niet prachtig is natuurlijk. Maar zo gaat dat, hè. Derde moet zorgen dat de kudde te eten krijgt. Maar dat doen ze blijkbaar niet. En dus zegt de Heer, maar staat er twee keer dan, hè. De Heer zelf, Jehovah, maar het is de Messias. Die zal zijn volk verzamelen. En dan in hoofdstuk 37 vind je hetzelfde opnieuw. Maar dan wordt het uitgebreid met dat de Heer inderdaad twee van die schaapskudden heeft. Want het gaat dan bij over de beide huizen van Israël. Namelijk de ene heet Efraïm en de andere heet Juda. De ene is de 10 stammen en de andere zijn de 2 stammen. En daar staat gewoon dat als de Messias komt, zal hij als goede herder de kudden verzamelen. Maar het zijn 2 kudden, die worden samengevoegd tot 1. En er staat er uitdrukkelijk, zullen niet meer 2 kudden zijn, maar 1 herder. Niet meer 2 koninkrijken, maar 1 koninkrijk. Niet meer 2 volken, maar 1 volk. En ook maar 1 koning, namelijk David. Dat wil zeggen, uit het huis van David uiteraard. Staat allemaal uitdrukkelijk. En dat gaat dan over de wederkomst van Christus. Want pas dan zullen de beide huizen van Israël weer 1 worden. Daar is niks moeilijks aan. Dat is officieel ook de opvatting binnen het orthodoxe jodendom. In het christendom doen ze heel raar over Israël. En over de beide huizen van Israël. Dat komt omdat de christendom al eeuwenlang zichzelf beschouwt als Israël. En daarbuiten niks meer. Ook de joden niet, daarbuiten niet. De kerk is Israël. Weet u wel. En als je dan dit soort profetieën tegenkomt. Ja, dan moet dat weggeredeneerd worden. Dus krijg je de meest vreemde theorieën. En dan is het profetisch woord ineens ook niet meer zo vast als Petrus zei. Maar goed, het is dat u het weet. Maar waar het om gaat is, wat we dan een paar versen verder weer lezen opnieuw. Vers 26 neem ik dan aan. Oh, we zijn hier nou toch. Vers 23. Jezus wandelde in de tempel in de voorhof van Salomo. Dat is wat ik er straks zei. In de tempel is de bibliotheek. Daar wordt onderwijs gegeven. Zie? Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. Dat is bekend dat die galerij, heet dat, van Salomo, dat daar de boeken bewaard werden. Dat was de bibliotheek die bij de tempel hoorde. En de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Gij zijt niet van mijn schapen. Gelijk ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem. Maar dat stond natuurlijk al een paar vers eerder. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde, en zij volgen mij, en ik, en wat in vers 11 heet, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen, heet hier, ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Zie? En dus de term, hij stelt zijn leven voor de schapen, betekent hij geeft hun zijn, namelijk het eeuwige leven. En dat is niet maar 1 keer voor altijd, hoewel het dat is, maar het is vooral ook de continuering daarvan. Hè? Want dat is wat de herder doet. Zorgen dat de schapen in leven blijven. Dat staat hier ook, want er staat, zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal dezelfde, of namelijk, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Zie? Hij zorgt daarvoor. En dat is waar wij als gelovigen uit leven. Dat is ook het gewicht van wat Johannes in zijn brieven ons schrijft, waar wij trouw zijn aan het woord van de Heer. Of met zijn termen, waar wij zijn geboden bewaren, daar zorgt de Heer voor ons. Daar wandelen wij in het licht, daar worden onze gewetens gereinigd van dode werken. Van dode werken in plaats van goede, weet u wel. Van dode werken gereinigd om de levende God te dienen. Daar zorgt de Heer voor ons. En dan kennen we zelfs nog het verhaal uit een andere gelijkenis. Maar ook over de herder met schapen. Het verhaal van, en als er dan eens een schaapje wat afdwaalt. Onvermijdelijk heet het dan een schaapje. Dat u dat weet, als u afdwaalt bent u een schaapje. Dan, ja, nou ja, dan is het de herder die je bij gelegenheid u opzoekt. Daar heb ik wel, ik heb altijd met verbazing, ik vind het prachtig om dieren te observeren, om te kijken wat er gebeurt. En ook zo'n herder met die kudde en hoe die schapen zich dan gedragen enzovoort. Nou, ook naar elkaar en hoe ze dan draven en wat achterblijven en dan weer draven en dan langs heen. En dan, want ze moeten toch een beetje in de buurt van die herder blijven, anders raken ze de weg kwijt enzovoort. En ik heb altijd de indruk gehad dat de herder ook nou niet bepaald meteen alle schaapjes in de gaten houdt of het allemaal wel goed gaat. Je zou er trouwens bloednerveus van worden. Wat ik wel weet, is dat er bij gelegenheid, althans, ik heb het bij die Bedouinen nooit gezien. Maar wij in Europa kennen het verschijnsel van de herdershond. Ja. Daar heb ik laatst geleerd dat hij op de fiets rondrijdt, op een oude fiets.
Oh ja, ja, inderdaad.
En een dagboek schrijft. Ja, ja. Nou ja, maar doe maar. Maar een hond, en die hond zie je dan om die kudde heen redden. Die maakt kilometers, zeg.
Ja.
Die stappen kun je niet tellen, dat zijn er zoveel. Die om die kudde heen, en als zodra er een schaap wat iets uitkomt, dan komt die hond en dan wil het schaap weer naar binnen. Maar u weet toch dat de hond een natuurlijke vijand is van de schapen?
Eigenlijk wel, ja.
Ja, dat zit erin. Dus die schapen hebben toch angst voor de vijand. En de les die je daaruit trekt is deze, dat het nuttig is om wat vijanden te hebben. Want houd je scherp, dan blijf je bij de les. Ja, nee, ik meen het serieus. Ja. Maar goed, zo staat, dit staat niet in de Bijbel. Dat is een les uit de natuur. Wat wel in de Bijbel staat, is dat de Heer bij gelegenheid toch op zoek gaat naar dat ene schaap wat afgedwaald is. Toen hebben ze mij nog verteld dat hij dan het schaap vindt en dan het pootje breekt. Hebben ze u dat ook verteld?
Nee,
dat is een hardnekkig verhaal, ja. Zo van, dat zal hem leren.
De hondensteen altijd.
Ja? Oh.
De hondensteen, ja.
Ja, dat is echt een verhaal. Het komt uit een of andere kinderbijbel of zoiets. Van dat die, ja. De ethici hebben dat bedacht, maar dat lees je niet in de Bijbel. Maar wat je wel leest in de Bijbel, dat de herder dat ene schaap gaat zoeken. Huh? En dat is voor ons van belang. De herder, wij worden geacht de stem van de herder te kennen, maar de herder kent ook zijn schapen, bij name. Enzovoort. En hij zorgt voor hen. En hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Zie. Het betekent in de praktijk dat waar wij de weg kwijtraken of op een of andere wijze, in moeilijkheden verkeren of wat dan ook, dat het dan wel degelijk de Heer is die naar ons omziet en voor ons zorgt. Ik heb ook de indruk dat de Heer nou niet meteen gealarmeerd is als iemand van ons zo eens een keer zegt van, nou, dan ga ik eens een keertje iets, ga ik de hort op of ga ik, dan, dat meen ik. Maar, of moet ik dat uitleggen of zo? Dat iemand van ons een verkeerde leer achtervolgt en zegt, nou, dat lijkt me wel interessant. Zo. Ga gerust een poosje je gang. Maar als je oprecht bent, haalt de Heer je terug. Als Jan niet zelf terugkomt, dan haalt hij je terug. Dat is wat er gebeurt dan. Dat is bijbels. De Heer zorgt voor zijn kudde. Vandaar dat de functie van hoge priester heet ook herder. Maar de functie van herder heet ook episcopos. Bisschop. Dat is een verbastering van het woord. Het woord is opziener. Episcopos. De opziener. De herder ziet op de kudde toe. En dat kent u waarschijnlijk ook wel van de klassieke schilderijen of zo. Daar is de kudde en daar is de herder. En de herder is aan het geitenbreien of wat hij maar doet. Of hij speelt fluit of wat. Toch? Breit sokken. Geitenwolle sokken, ja. Wat hij maar doet. Dat wil zeggen, maar hij houdt de kudde wel in de gaten. Hij is erbij en hij ziet het gebeuren enzovoorts. Nou, dat is wat de Heer doet. Zorgen dat wij te eten krijgen. Hij brengt onze grazige weide, doet ons daar nederliggen. Geeft ons wat wij nodig hebben enzovoort. Opdat we in geestelijke zin zouden opwassen. En als we mochten verdwalen, is het de herder die daarop toezit. En hoe hij dat precies doet. En wanneer hij het nodig vindt om in te grijpen. Ja, daar kan ik u niks over vertellen. Ik kan alleen zeggen wat de Bijbel zegt. Namelijk, hij heeft zijn leven voor ons gesteld. En dat is de basis voor onze wandel in gemeenschap met de Heer. Dat hangt niet af van ons, dat hangt af van de Heer. Ik kan het rustig zeggen, want er staat in Hebreeën 3 bijvoorbeeld. Want daar staat dat hij de hoge priester. De hoge priester is trouw over geheel zijn huis. En hij is niet trouw aan zijn huis, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Hij doet dat namelijk in dienst van God. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. Het is zelfs zo sterk, ja, ik maak er geen punt van, zeker niet op het eind van de avond nu. Maar het is zelfs zo sterk dat als in Hebreeën 10 staat dat de Heer zei, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dan zei hij dat na zijn opstanding en de Heer stelde hem toen aan. En Hebreeën 10 noemt dat zijn offer. Het offer dat hij als hoge priester na zijn opstanding bracht. Hij offerde namelijk, staat er, zijn lichaam. En in dat offer zijn wij, staat er, geheiligd voor altijd. Dat wil zeggen, hij stelde zich beschikbaar en sindsdien zorgt hij voor de zijnen die aan hem deel hebben. Wij worden beschouwd als behorend tot zijn kudde, maar nog veel sterker als behorend tot zijn lichaam. En daarmee geplaatst in de dienst van God, op zijn minst als priesters. Kijk, en als je deze dingen leert en aanvaardt, als je dat je eigen kunt maken, dan begrijp je dat je leeft in gemeenschap met de Heer. Dat de Heer weet wie je bent, waar je bent, hoe het met je gaat en dat soort dingen meer. En dat hij voor je zorgt, voor je geestelijk welzijn in de eerste plaats. Alles bovendien als voorbereiding voor onze toekomstige positie, functie, werkzaamheid in de openbaring van zijn koninkrijk, waarheen wij onderweg zijn. Zie? Kijk, en dit is een rustgevende gedachte. En dan zeggen we inderdaad, net als de Heer zelf het over zichzelf zei in Psalm 23, zeggen wij het nu op onze beurt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. En hij richt voor mij een dis aan avondmaalstafel. Nee, meer dan dat, maar hij richt voor mij een dis aan tegenover mijn wederpartijders en hoe het maar heten mag. Hè? And my cup runneth over, enzovoorts. Hoe vaak dat niet, die psalm al opnieuw berijmd en op noten gezet is, dat weet ik niet. Maar heel dikwijls, maar het is de officiële positie eerst van de Heer Jezus zelf. Over hem gaat het. En daarna wordt het toegepast op elke gelovige. We zeggen meestal worden toegepast op het geloof overblijfsel, maar daar horen wij toe in onze dagen. En we zeggen het de Heer dus na, feitelijk. Hij zorgt voor ons, hij ziet op ons toe, hij kent ons enzovoorts. We staan in directe relatie met hem als schapen zijner weide, zo heet dat dan. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als onze verlosser, als degene die eenmaal leed en stierf voor ons en dus voor onze zonden. Maar we danken u dat we u kennen als de door God opgewekte die gezet is aan Gods rechterhand. We danken u dat wij door u met alle vrijmoedigheid mogen gaan, tot God mogen naderen en zelfs onze levens aan u mogen overdragen, opdat u ons zou gebruiken tot eer van uw naam en in uw dienst. We danken u te mogen behoren tot die kudde die u verzamelt in deze tegenwoordige tijd. Een kudde, een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u te mogen leren verstaan dat uw werk niet maar alleen plaatsvond in het verleden, maar dat u juist nu en in onze tijd actief bent om een eigen volk te verzamelen, te heiligen, te reinigen, gereed te maken voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom ook dat we hier vanavond mochten zijn, om deze woorden te overdenken, schrift met schrift te mogen vergelijken en bepaald te mogen worden, niet bij wat in de wereld gaande is, maar bij wat u doet, ook vandaag. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid vragen we u dan ook, wees u dan ons nabij. Terwijl wij leven in een duistere wereld om ons heen, leidt u ons dan in uw licht en waarheid, opdat onze levens mogen zijn, reeds nu, tot verheerlijking van uw naam. Amen.